NPO Radio 1. VPRO.
De excentrieke chef van het inmiddels beroemde Turkse vleesrestaurant Salt Bay slijpt zijn messen.
Bureau Buitenland. Met Edwin Koopman.
Nog even en we zien misschien ook de Amerikaanse Donald Trump in dat vleesrestaurant, waar we eerder de Venezolaanse leider Maduro, voetballer Lionel Messi en andere beroemdheden zagen. Want de Turkse president Erdogan heeft Trump uitgenodigd voor een bezoek. En dan gaan ze het zeker hebben over Syrië. Want met het aangekondigde vertrek van de Amerikaanse troepen uit dat land krijgt Erdogan er vrij baan. En dat terwijl hij in eigen land ook alle zeilen moet bijzetten. De Turkse economie gaat slecht. Het volk mordt en over 3 maanden zijn er lokale verkiezingen. Met 2 Turkije-kenners bekijken we de positie van Erdogan binnen en buiten Turkije. Het komende half uur is dit Bureau Buitenland. En hier te gast is trouwcorrespondent Melvin Ingelby, rechtstreeks van Schiphol.
Klopt.
Voor de kerst kom je naar Nederland en dan het eerste wat je doet is naar de studio van Bureau Buitenland.
Uiteraard.
Geweldig. Ken je dat restaurant trouwens? Salt Bay?
Ik ben er zelf niet geweest, maar het is de Instagram-legende in Turkije natuurlijk.
Ja, en bij ons ook intussen. Ja. En we hebben publicist en journalist Vrouwtje Santing, die 17 jaar lang vanuit Turkije werkte, aan de lijn vanuit Amsterdam. Want Vrouwtje, jij hebt vanavond je eigen restaurant. Je kerstgasten zitten al aan tafel.
Ja, de kerst. We hebben een half uurtje voor de VPRO.
Bureau Buitenland gaat voor. Ook heel goed. Welkom allebei. Nou ja, voor we praten over Erdogan en zijn positie in Turkije zelf, eerst even de recente ontwikkelingen. De Amerikaanse militairen trekken zich dus terug uit buurland Syrië, want volgens Trump is er van IS zo weinig over dat de rest wel kan worden afgehandeld door Turkije. Melvin, je komt nu recht uit Turkije. Hoe is dat opgepikt in dat land?
Ik denk dat dat dubbel ligt. Natuurlijk in de media is dat heel positief opgepikt. En dan wordt er vrolijk gereageerd op het feit dat de Amerikanen vertrekken. Want de Amerikanen, dat waren de grootste steun aan de Koerdische strijders in Noord-Syrië. En de Turkse prioriteit is altijd geweest om die strijders klein te houden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat men zich in Ankara op een bepaalde manier ook een beetje zorgen maakt over de nieuwe situatie. Want dit was totaal onverwacht. En in zekere zin was het handig dat de Amerikanen daar zaten om 2 redenen. 1, omdat dan altijd Amerika en het Westen de schuld kon worden gegeven van het spekken van de Koerdische strijders. En 2, ook omdat Amerika een belangrijke positie had in het spel wat gespeeld werd tussen Iran, Rusland en Turkije. Ja. Iran en Rusland staan lijn tegenover Turkije wat betreft hun positie tegen het Assad-regime. Maar omdat ze allemaal een hekel aan de Amerikanen hebben, konden ze toch enigszins overweg.
En dat meenschappelijke nu vijand verdwijnt nu.
Precies, dat is de situatie.
Ja, dus het is een kerstcadeautje. Aan de andere kant een cadeau wat nog flink moet worden bekeken voordat ze worden uitgepakt.
Juist, we weten niet wat erin zit.
Nu eerst bij die Koerden in Noord-Syrië natuurlijk de vrees dat Erdogan niet alleen IS, maar ook hen flink zal aanpakken. Vrouwtje, is die vrees terecht?
Nou ja, ik denk dat de Koerden niet verwachten dat het dit weekend zou gebeuren. Want ik heb ook begrepen dat Erdogan heel erg verbaasd was. Het gesprek begon niet met president van Turkije, meneer Erdogan. Ik ga u nu vertellen dat wij uit de VS-soldaten uit Syrië vertrekken. Als ik het goed heb begrepen, dan ontvouwde dit zich gedurende het gesprek. Dat Trump zijn mind opmaakte terwijl hij met Erdogan daarover praatte. En ik denk dat de Koerden, wat ik heb begrepen, ook al wel hun hele vertrouwen niet meer in Amerikaanse handen hadden gelegd. Want Trump heeft natuurlijk al aangekondigd, al eerder, dat hij niet meer de politieagent van de wereld gaat spelen. Dat hij eigen mannen naar huis wil hebben. En ze zitten in een hele netelige positie, omdat ze natuurlijk Turkije als buurland hebben. En Turkije op geen enkele manier zou willen dat zij hun bestuurssituatie zoals die nu is gaan in Noord-Irak of in Noord-Syrië gaan doortrekken, ja, en gaan bestendigen. Dus het is een soort sandwich-situatie. Aan de ene kant hebben ze Turkije en de andere kant hebben ze Assad, die weer steeds machtiger wordt.
Ja, maar ze zagen het misschien wel een beetje aankomen al.
Nou ja, ik heb begrepen dat er al gesprekken zijn gevoerd, ook al hoor, tussen de Koerden en Assad. Want ze zijn natuurlijk ook niet van gisteren. En, maar dat het een slag in het gezicht is en dat ze zijn opgeofferd, dat is natuurlijk wel heel erg helder. Hè? En het is ook wel heel erg zuur.
Ja, intussen trekken dus wel de troepen en de tanks zich al samen voor de grens van Noord-Syrië in Zuid-Turkije. Melvin, in sommige media wordt gespeculeerd over een hele snelle inval al. Wat verwacht jij?
Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik denk dat we de komende dagen, weken eerst ook veel onderhandelingen zullen zien tussen Teheran, Ankara en Moskou over wat er gaat gebeuren. Want dat zijn in feite de grote machten on the ground. Mm-hmm. En in de tussentijd is het aan de Koerden om inderdaad een nieuwe bondgenoot te vinden. Of zich terug te werpen eigenlijk in de handen van het Assad-regime en met hen in zee te gaan. Maar dat betekent natuurlijk ook slecht nieuws voor ze, want dan kunnen ze hun wensen en dromen over autonomie en meer rechten wel vergeten.
Ja. Nou, we gaan hier in de toekomst in dit programma zeker nog op terugkomen. Laten we even kijken naar de positie van Erdogan in eigen land. Want zoals gezegd, hij heeft de wind tegen. Er is een enorme inflatie van boven de 20% de afgelopen maanden. De economie neigt naar een krimp het komend jaar. Melvin, jij woont in Istanbul. Wat merk je van de economische malaise? Hoe is de sfeer daar?
Die verzuurt enigszins. Deze zomer was er echt een soort van paniekstemming toen de Turkse lira totaal instortte. Dat is nu relatief bijgetrokken, maar het staat er nog steeds heel erg slecht voor. En zoals je zelf al zei, het volk mort. Ik merk ook als ik in een wijk vlakbij mij in Tophanen, dat is een meer een arbeiderswijk. Daar stemmen veel mensen op de AKP ook. Maar ook daar, als je praatjes maakt bij mensen, dan zie je wel dat ze uiteindelijk ook boos op Erdogan zullen worden. Uh-huh. Als het economisch heel erg slecht gaat. En dan heeft Erdogan natuurlijk wel een probleem.
Het is geen inconditionele steun voor Erdogan?
Kijk, Erdogan heeft natuurlijk een enorm media-imperium opgebouwd en heeft een enorme grip op de publieke opinie in Turkije. Maar we moeten niet vergeten dat zijn succes tijdens verkiezingen, dat liep altijd zeer parallel aan zijn succes op het economische vlak. Mm-hmm. En in Turkije worden verkiezingen om economische redenen en om redenen van lokale politiek gewonnen. En daarom worden die verkiezingen van over 3 maanden ook belangrijk.
Want in maart zijn er dus lokale verkiezingen. Het is al heel snel. Die ontevredenheid, wat kan die gaan betekenen voor de kansen van de AK-partij?
Ik denk dat hij niet hele grote verliezen zal leiden. Maar puur om het vanwege het feit dat de oppositie ook in duigen ligt. Mm. Natuurlijk deels omdat de oppositie het moeilijk heeft op het gebied van repressie van de oppositie en dat ze nauwelijks aan bod komen in de media. Maar ook omdat de grootste oppositiepartij, de CHP, totaal intern verdeeld is en eigenlijk na de nationale verkiezingen van afgelopen zomer ook weer is opgegaan in een soort van interne strijd. Dus er zijn weinig alternatieven. Dus ik denk dat de AKP eigenlijk te veel al grip heeft over de lokale netwerken en de lokale instituties en de gemeentes om toch weer met de overwinning te strijken. Maar hij zal het wel lastig krijgen, zeker in Ankara en Istanbul.
Mm-hmm. Vrouwtje, hoe verklaar jij dat? Dat die oppositie absoluut geen garen spint bij de huidige situatie?
De CHP is een partij die eigenlijk geen duidelijke visie heeft hoe het, zoals ik er van hier naar kijk en als ik in Turkije ben ook wel merk. Ik had een beetje een idee dat de hoop nog enigszins was gevestigd op het feit of Erdogan nu president werd, ja of nee. Nu die dat is, zit eigenlijk de situatie in Turkije de komende jaren wel redelijk op slot. Mm. En deze verkiezingen die zijn wel enigszins belangrijk, de gemeenteraadsverkiezingen. Want het is natuurlijk wel belangrijk welke burgemeesters nog komen. En het is wel enigszins een graadmeter. Maar het zal niet heel veel wat Melvin ook zei, het zal de situatie niet ingrijpend veranderen in Turkije. Mm. Daarvoor zitten de machtsstructuren te muurvast nu. Wat je wel ziet, is dat ook heel veel mensen met wie ik spreek, vanuit hier ook, de hoop een beetje aan het verliezen zijn. En er is nog te weinig tijd verstreken om zich te herpakken. Je moet gewoon ook door. Je kinderen moeten naar school. Je moet je werk verdienen. Je baan, als je nog werk hebt, ga je gewoon naar de universiteit of je gaat naar je werk. En daarnaast is er natuurlijk een ander heel belangrijk element. Er is een enorme brain drain gaande in Turkije op dit moment van toch de beter opgeleide jongere mensen die voor zichzelf geen toekomst zien weggelegd in het huidige Turkije, wat eigenlijk niet meer hun Turkije is. Dus de situatie is eigenlijk complexer dan alleen maar gaat Erdogan winnen, ja of nee, op korte termijn. Zal dit nog wel even uithollen, maar ondertussen zijpelt er natuurlijk van alles wat wel belangrijk is voor de ontwikkeling van het land, zijpelt gewoon weg.
Ja, nou zag ik dat sommige analisten voorspellen dat in de hoofdstad Ankara, maar ook in Istanbul, nou ja, misschien toch de oppositie wel kan gaan winnen. Dat moet toch heel vervelend zijn voor Erdogan?
Nou ja, dat zal ook weer heel erg nipt zijn. En dat zal, die verhoudingen zullen zo blijven. Want we hebben eigenlijk elke keer uitslagen gezien dat Erdogan het net weer wint. Dus zijn populariteit is ongeveer half Turkije. Iets meer dan de helft is voor Turkije en de rest is tegen. Maar die tegen zijn ook erg versplinterd. Er is geen één grote machtige oppositiebeweging die zich aan één smeet. Maar daarnaast is het natuurlijk wel zo, ook al ben je burgemeester van Istanbul of Ankara en je bent niet van de partij van Erdogan, dan zijn er allerlei manieren om te verhinderen dat je een beetje een succesvolle burgemeester zult gaan worden.
Ja.
En ik denk alleen maar aan begrotingen, denk alleen maar aan projecten. Dus het is een catch 22 een beetje op dit moment.
Hoe zie jij dat, Melvin, de invloed van de lokale uitslag op de positie van Erdogan?
Exact zo, in zekere zin. Kijk, we zien altijd als je naar lokale verkiezingen kijkt, dat winst in lokale verkiezingen, dat leidt tot winst op nationaal niveau. Maar het nationale niveau, zoals Frauke al zei, heeft natuurlijk wel invloed op de gemeentepolitiek. In de zin dat ze gewoon bepalen wie geld krijgt en wie niet. Dus de AKP is ontzettend populair in veel gemeentes, omdat ze daar gewoon geïnvesteerd hebben in lokale projecten en sociale voorzieningen, et cetera. En de oppositie zou dat misschien ook kunnen of willen doen, maar die krijgt daar minder centen voor.
Ja, dat is natuurlijk ook het punt wat vandaag werd ook nog bekend, dat begin volgend jaar het minimumloon met 26% omhoog gaat. Nou ja, dat is natuurlijk geen toeval.
Nee, dat zijn cadeautjes voor de lokale verkiezingen. Dat zagen we trouwens ook voor de nationale verkiezingen. Dat er een groot pakket aan sociale matsertjes werd uitgedeeld. Maar reken maar dat na de verkiezingen de riem wordt aangetrokken. Want de economie kan dit niet dragen. En dan zal de pijn inzetten.
Ja. Misschien kun je even, voor we verder praten hierover, hoe zou jij nu de typische Erdogan-aanhanger of de Erdogan-stemmer typeren?
Ik denk dat er zijn grofweg misschien twee groepen. Er zijn mensen die zich vanwege Erdogans charisma of vanwege meer culturele redenen tot hem aangetrokken voelen. Maar er is ook een hele grote groep die altijd om pragmatische redenen voor Erdogan heeft gestemd. Vanuit economische overwegingen. En die groep die zit nu eigenlijk zonder een alternatief, maar die gelooft niet meer in de zaak. Mm-hmm. En die is heel erg op zoek naar alternatief, maar die kan die niet vinden. En die vindt het ook moeilijk om in hun sociale omgeving daarover te praten. Want er wordt van je verwacht op de werkvloer, als je binnen een bedrijf werkt waarin iedereen voor de AKP werkt. Je werkgever zal zich niet direct bij je in een stemhokje gaan staan. Maar er zit wel een zekere sociale druk. Dus die groep die kan eigenlijk nergens heen. Maar die groep is wel heel invloedrijk. En die groep die kan, als er ooit een alternatief komt, wel weer in beweging komen.
Ja, wij schilderen Erdogan vaak af als een populist. Hè? Iemand die zich ook afzet tegen de elite, die hij natuurlijk zelf voor een deel ook vormt. Maar betekent dat de aanhang van hem juist in de arbeidersklasse, in de armere, in de minder machtige lagen van de bevolking zitten?
Dat is de paradox. De paradox is dat inderdaad, als we kijken naar ongelijkheidscijfers in Turkije, dan was dat in 2000. Had de rijkste 1% iets minder dan 40% van de welvaart in handen. Nu is dat aantal bijna 60%. Een enorme toename in ongelijkheid. Dus op de lange termijn heeft zijn beleid helemaal niet de belangen gediend van de lagere inkomensgroepen. Maar die blijven toch wel voor hem gaan. En dat heeft er deels mee te maken dat Erdogan, net zoals heel veel andere rechtse populisten, heel erg inzet op identitaire onderwerpen. werpen en op een soort van cultuurstrijd tussen de seculiere elite en het onderdrukte moslimvolk. Terwijl in feite hij de elite van het conservatieve deel van de samenleving is. Gewoon. Maar omdat hij heel erg inzet op die identitaire polarisering en ook omdat de oppositie er intrapt. En omdat de oppositie ook maar blijft roepen dat ze niet van hoofddoekjes houden en de Turkije islamiseert, zien mensen niet eigenlijk waar het echt misgaat in Turkije.
Bureau Buitenland. Met Edwin Koopman.
Ja, en ik spreek vandaag over Turkije met trouwcorrespondent Melvin Ingelby en publicist en journaliste Frauke Santing. Frauke, jij bekijkt Turkije nu vooral vanuit Europa. Wanneer ben je teruggekomen uit Turkije trouwens? Welk jaar was dat?
Ik ben in 1999 teruggekomen, 90. Maar ik ben elk jaar zeker een maand in Turkije, hoor. Ik volg het op de voet.
Ja, vanuit Europa dus nu vooral. De verhoudingen zijn vanuit Europa toch wel bekoeld, zou je kunnen zeggen, sinds die tijd dat jij er zat. Soms zelfs vijandig, ook door die mensenrechten, hè, vaak vijandig. Maar er gaat ook nog altijd heel veel geld vanuit de Europese Unie naar Turkije. Hè. We hebben de vluchtelingendeal gehad, de investeringen zijn groot. In hoeverre houden wij ook op een bepaalde manier Erdogan mede in het zadel?
Nou, ik denk dat het wel helder is dat er een soort status quo situatie is op dit moment. Dat Europa niet zo goed weet wat ze nou precies met Turkije aan moeten. Er is geen eenheid in de Europese Unie. Of om het, zeg maar, bijvoorbeeld de onderhandelingen definitief af te breken. Daar komen de handen niet van alle lidstaten voor op elkaar. Wat wel, Turkije is belangrijk in het gevecht hiervoor tegen ISIS. Maar ook in die hele migratiesituatie. Maar ook in de handel. Want we zien dat nu de betrekkingen tussen Nederland en Turkije inmiddels na bijna een jaar van bevriezing zijn genormaliseerd. Dat, ik geloof dat er voor maat een enorme grote handelsmissie naar Turkije gaat. Business
vanuit
as usual.
Nederland, ja.
En ondertussen vinden we Erdogan een steeds grotere griezel bijna. En dat heeft ook te maken met het feit dat een belangrijk deel van de Turkse Nederlanders ook op Erdogan stemt. Nog wel meer dan de gemiddelde de Turk in Turkije. Zo'n 70% van de mensen die gaan stemmen op hem. En dat maakt het ook heel erg tastbaar voor ons in Nederland wat er in Turkije gebeurt.
Ja. Hebben wij überhaupt nog enige invloed hier vanuit Europa op wat er gebeurt in Turkije? Je noemde net de handelsmissie, dat zijn natuurlijk...
Ja, nee, ik denk dat je bedoelt over wat mensenrechten, democratie betreft. Hè, of we daar nog gesprekken over kunnen voeren. Nou, ik denk dat Erdogan eigenlijk precies heeft gekregen wat hij wil. En dat is een economische relatie met Europa. Daar heeft Europa belang bij, daar heeft hij belang bij. En ondertussen, omdat we geen kanalen meer hebben, hebben we het niet over al die andere zaken. Zoals het wegdrijven van een democratisch land. Het geen enkele scheiding van de machten meer. Ja. Noem maar op. En ook wat we nu zien is dat er een nieuwe golf aan de gang is van mensen die worden opgepakt. En dat gaat zelfs zo ver dat we nu eigenlijk in de ronde zitten van wie in 2013 bij de Gezi-protesten zich heeft uitgesproken, is nu inmiddels ook al verdacht. Dus je ziet dat er een aanhoudende manier van Erdogan is om de criticasters monddood te maken.
Ja, dat maakt het
en
ook.
Wij hebben geen kanalen om daar met Erdogan over te praten.
Ja, dat maakt het voor de oppositie natuurlijk ook lastig om zich te organiseren. Als kritiek de mond wordt gesnoerd. Turkije is, en dat werd gisteren bekend, zelfs wereldwijd de grootste gevangenis voor journalisten geworden. Met 68 arrestaties dit jaar bovenaan de lijst. Melvin, jij werkt er ook als journalist. In hoeverre is het eigenlijk nog mogelijk om daar te werken? En niet zozeer voor jezelf, maar vooral zijn mensen bereid nog om vrijuit te spreken tegen jou?
Het is erg lastig uiteraard om mensen on the record te krijgen. Het is erg lastig ook om gebalanceerd verslag te doen. Want wat natuurlijk altijd de westerse media wordt verweten is dat we niet gebalanceerd genoeg verslag doen. Tegelijkertijd doe ik zeer mijn best om eindeloos mensen van de AKP of woordvoerders van het paleis te pakken te krijgen. En ze gaan er gewoon niet
lukt dat?
In.
Nee, niet.
Dus daarvoor moet je heel erg goed af en toe naar Ankara gaan en met mensen thee drinken, zodat misschien een keer de telefoon wordt opgenomen. Maar dat, het is, in die zin is het heel erg lastig om daar verslag van te doen. Maar het blijft voor ons buitenlandse correspondenten natuurlijk een luxe positie vergeleken met de positie van onze Turkse collega's.
Ja, en bij ons, in Europese media, jouw krant Trouw, maar ook elders staat Erdogan natuurlijk heel vaak op als een klein dictatortje, als een autoritair leider. Stoort het hem nou of werkt het juist contraproductief?
Nou, ik denk dat het hem in zekere zin dient. Ik denk dat we een fout maken als we in de berichtgeving alleen maar op de persoon van Erdogan inzetten, om twee redenen. Aan de ene kant omdat het hem de gelegenheid geeft om te zeggen: het Westen haat ons, het Westen moet ons niet, nou, wij moeten jullie ook niet. Maar ook aan de andere kant omdat het heel erg afleidt van andere processen die ook bijdragen eigenlijk aan de afbreuk van democratische instituties in het land. Om een voorbeeld te geven, als iemand wordt opgepakt in Turkije, een journalist, dan staat er vaak in de krant: Erdogan pakt journalist op. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Er zijn veel meer subtielere manieren waarop eigenlijk die autoritaire koers wordt voortgestuurd. Bijvoorbeeld het feit dat een krant simpelweg geen kritische dingen kan publiceren en tegelijkertijd ook fondsen kan werven. Omdat de zakenmannen die kranten kunnen ondersteunen banden met Ankara moeten hebben. Alles zit vast in een nepotistisch netwerk rondom de macht. En dat is hele droge kost. Maar dat is denk ik wel de lijm die autoritaire koers bij elkaar houdt, als het ware. En daar hebben we het veel minder over.
Ja, vrouwtje, moeten we nou concluderen dat ondanks alles, hè, we hebben het nu gehad, gezien de economie, de kritiek, Erdogan gewoon nog heel stevig in het zadel zit?
Ja, ik denk dat vooralsnog dat voor de korte termijn wel de conclusie is. Omdat hij eigenlijk alles heeft gedaan in de afgelopen jaren om zijn positie zodanig te verstevigen dat er eigenlijk wettelijk bijna niks meer mogelijk is. Het parlement is buiten werking gesteld. Iedereen die op een of andere manier ook maar een zin zegt wat Erdogan niet duldt. He, zoals de afgelopen dagen met de twee acteurs heb ik begrepen. Die mogen nu niet het land uit. Nou, het is bijna te kinderachtig voor woorden dat je als president je met dit soort dingen bemoeit. Dat je zo gevoelig bent. Nou ja, en dat betekent wel dat een enorm... iedereen is bang. Iedereen weet niet precies waar de grens ligt. Wanneer word je gepakt, ja of nee? Mm-hmm. En ondertussen moet de gemiddelde Turkse man en vrouw moet toch nog gewoon in dat land leven. Dus het is een echt... Ik denk dat het bijna... je krijgt echt een verdrietig gevoel van om te zien hoe heel veel mensen ondanks dat toch proberen hun weg te blijven vinden. Maar het is echt niet eenvoudig. En er is niet heel veel hoop op dit moment om Erdogan af te zetten. Nog omdat hij stevig in het zadel zit. Maar ook, wat Melvin zei, omdat die oppositie zo verdeeld is. Nee. Dat er eigenlijk geen alternatief is die zich aandient als echte concurrent.
Ja, Melvin, gaat Erdogan gewoon nog jaren door? Het jaren redden nog met dit systeem?
Dat zou goed kunnen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het op een gegeven moment mogelijk is dat die onvrede naar het oppervlakte komt. Want er is onvrede, ook in eigen partij. Als je met mensen spreekt in Ankara die ook binnen de AKP werken, dan vertellen ze je off the record wat er allemaal misgaat en dat niemand meer echt in de zaak gelooft, et cetera. Alleen durft niemand zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. Maar mijn verwachting is dat als het echt heel slecht gaat met de economie, dan de zakenelite rondom Erdogan kan instorten. Ik denk dat we uit die hoek verandering kunnen verwachten, maar, als er verandering komt.
Zelf wil hij wel, hè? Hij wil gewoon wel blijven.
Dat lijkt me wel, ja. hij zit er nog wel.
Ja, zou hij een probleem krijgen?
Melvin, mag ik...
Zeg het maar even, vrouwtje. Ja.
Ja, ik wil eigenlijk Melvin even wat vragen. Omdat ik heel erg elke keer verbaasd sta over het feit van dat... Is er geen ontzettend gemor ook van vrouwen? Want de positie van vrouwen is ook redelijk verzwakt, hè?
Ja, uiteraard. Zeker. Dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf met welke groep je praat. In onze vriendenkringen die toch vaak doorgaans meer seculiere vrouwen betreft, of vrouwen met een meer seculiere levensstijl, die maken zich grote zorgen. Ik denk dat je ook overigens in conservatieve milieus ziet dat mensen zich storen aan het machoïsme in de Turkse politiek. Maar tegelijkertijd las ik een jaar geleden, dat was wel openbarend, een groot Amerikaans opinieonderzoek, wat liet zien dat vrouwen Erdogan net iets meer steunen dan mannen. Mm-hmm. Dus
ja. Even nog terug naar die actualiteit. Hè? Want zou een offensief in Syrië, stel dat het er komt, vroeg of laat, die positie van Erdogan thuis kunnen versterken, Melvin?
Ja, nou, het is een gok. Ik denk dat het veel kan opleveren voor de lokale verkiezingen. We hebben dat ook gezien tijdens de operatie Afrin van begin dit jaar. Maar je ziet ook dat het collectieve geheugen niet zo heel erg lang is. En op de lange termijn is het natuurlijk een enorm risico als Turkije echt aanstuurt op een bezetting van Noord-Syrië. Want de bevolking daar is Turkije niet heel gunstig gezind, om het maar zacht te zeggen. Dus dat levert enorme risico's op. Ik denk dat ze zeker willen happen, maar dat de vraag is of ze uiteindelijk het ook door kunnen slikken.
Ja, Frauke, hoe zie jij de nabije toekomst?
Ja, ik denk dat het een enorm avontuur is, ook voor het Turkse leger. Want het idee dat Turkije ISIS op afstand zou kunnen houden en tegelijkertijd de Koerden, want daar gaat het natuurlijk Turkije heel erg om. Hè? Ze willen niet dat die grens door de Koerden wordt beheerd. En er is nog een ander element wat we eigenlijk nog niet hebben genoemd. Is dat oude idee van een bufferzone. Dat een belangrijk deel van de migranten, de Syrische migranten die nu in Turkije zijn, misschien terug kunnen naar dat stuk land. Eigenlijk een beetje in het grensgebied van Turkije en Syrië. Dat zou ook nog een scenario kunnen zijn waar hij aan denkt. Ik heb geprobeerd nog een beetje vandaag ook met mensen te spreken. Maar eigenlijk niemand weet wat nu echt de plannen concreet zijn op dit moment. Ja. En ook de grote generaal van Turkije, Hulusi Akar, die zegt ook van, nou, we moeten nog meer met elkaar gaan onderhandelen, ook met Amerika, om precies te zien wat nu de rol van Turkije in dat deel van Syrië gaat worden.
We gaan het de komende maanden waarschijnlijk al zien. Dank trouwcorrespondent Melvin Ingelby en journalist Frauke Santink.